boven warmer dan beneden. U neemt me niet kwalijk dat ik mijn jasje uittrek, hoop ik. En 3, vers 1. En schrijf aan de engel van de gemeente te Sardes. Dit zegt hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Ik weet uw werken, dat ge de naam hebt dat ge leeft en ge zijt dood. Word waakzaam en versterkt het overige dat op het punt staat te sterven. Want ik heb uw werken niet volkomen bevonden voor mijn God. En uit vers 14, vanaf vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea. Dit zegt de Amen, de trouwe, waarachtige getuige. Het begin van de schepping Gods. Ik weet uw werken. Dat ge nog koud zijt, nog heet. Waart ge maar koud of heet. Zo dan omdat ge lauw zijt. En nog koud nog heet. Zal ik u uit mijn mond spuwen. En dan vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met mij. En dan uit het midden van dit hoofdstuk, vers 7. En schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand zal sluiten en die sluit en niemand zal openen. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven die niemand kan sluiten. Want ge hebt kleine kracht en ge hebt mijn woord bewaard. En mijn naam niet verloochend. Dan vers 10. Omdat gij het woord van mijn volharding bewaard hebt, zal ook ik u bewaren voor de uur van de verzoeking. Die over het hele aardrijk komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd wat ge hebt, opdat niemand uw kroon neemt. In tegenstelling, beste vrienden, tot andere lezingen, heb ik deze keer een puntenbriefje op tafel gelegd, om het u makkelijk te maken, de toespraak te volgen. Ik hoop niet dat u halverwege denkt, is hij nou nog pas bij dat punt? Laat hem wat opschieten. Ik hoop ook niet dat u de hele avond naar dat briefje zit te turen, in plaats van naar mij te kijken. Niet omdat ik zo belangrijk ben, maar het is altijd prettig dat we een beetje contact hebben. Maar toch hoop ik dat het u helpt om het geheel op te nemen ook. Aangezien het onderwerp op zich niet zo makkelijk is en u de lijn erin een tikkeltje zou kunnen kwijtraken. In de tweede plaats nog een tweede mededeling. De opzet van deze lezingen was om een aantal actuele onderwerpen te behandelen en dat met het boek de Openbaring als boek dat ons bepaalde punten daarvoor aanreikt. Het is dus niet een bespreking van het boek de Openbaring in 5 lezingen, maar het zijn 5 onderwerpen waarvan je kunt zeggen dat bepaalde punten kun je belichten met datgene wat we in de Openbaring, het laatste Bijbelboek, vinden. Het onderwerp is dus de kerkverlating. Zal de kerkverlating doorzetten? Dat onderwerp is eigenlijk, dacht ik, een tijd lang verzwegen. Het verschijnsel was er wel, de terugloop was er, maar er werd eigenlijk niet over gepraat. En toen het doorzette, toen werd het een beetje goed gepraat. Toen werd het afgezwakt. Verbloemd zou je kunnen zeggen. De ernst van het feit. En op het ogenblik is het zo dat de boekenrollen van de pers, om het wat overdreven te zeggen, over dit onderwerp. Kerk in, kerk uit. Het Lege Testament. Hoe houden we jonge mensen bij de kerk? En het boek van Runia, dat een samenvatting en uitwerking geeft van zijn artikelen die in het Fries Dagblad in de Snijnspartier hebben gestaan. En zo zie je dat dit onderwerp nu actueel is. En we willen het dan ook graag behandelen. Maar dan vooral in deze zin, en daar zal aan het eind de klemtoon op liggen, Wat doen we ermee? Of beter gezegd, wat doen we er tegen? Wat is de remedie, het geneesmiddel, voor dit ziekteverschijnsel? Nu moet ik zeggen dat kerkverlating geen algemeen wereldprobleem is. Een probleem in heel de wereld. Integendeel, in de zogenaamde derde wereldlanden, daar zien we dat de kerken groeien. Explosieve groei soms in Afrika. Niet te vergeten in Korea. En in andere gebieden van wat we de derde wereld noemen. Ook geldt het niet algemeen voor alle kerkgenootschappen en groeperingen in ons eigen land, als ik me beperk tot het eigen land, met eventueel een uitstapje naar het buitenland. Want er zijn kleinere kerken en groeperingen die soms uit hun voegen barsten. Je kunt in sommige steden dit verschijnsel zien, een grote kerk, een kerk van een groot kerkgenootschap, het kerkgebouw wordt verkocht. En er trekt een kleine kerkgenootschap in. En het kerkgenootschap van dat laatste wordt opgekocht door een of andere groepering. Die trekken daarin. En een nog weer kleinere groepering die neemt dat gebouwtje van die vorige groepering over. Je merkt soms zo'n hele verhuizing. Dan is er aan de ene kant afkalving en aan de andere kant is er groei. Alleen als ik die twee dingen zo naast elkaar stel. De groei in de derde wereldlanden. En de groei van de kleinere genootschappen en groeperingen in ons land, dan is er een groot verschil in oorzaak. Die groei in de derde wereldlanden komt van buitenaf. Doordat mensen tot bekering komen vanuit het heidendom. Dat ze de Heer Jezus leren kennen door de prediking van het evangelie. En dat ze zich voegen bij een kerk, meestal daar waar ze het evangelie gehoord hebben. Dat is dus pure winst, om zo te zeggen. Maar als hier kleinere kerkgenootschappen en groeperingen groeien, dan moeten we helaas zeggen dat het is ten koste van die grotere genootschappen waar men leden verliest. Dat verontruste leden uit die kerkgenootschappen gaan naar kleinere groeperingen. Ik hield dus op een plaats een lezing en er was een mevrouw. Die kende ik door contacten met de Evangelische Hogeschool. En ze vertelde mij dat in haar plaats, zij was christelijk gereformeerd, dat die christelijk gereformeerde kerk de mensen niet meer kon bevatten. Zoveel kwamen er. Maar ze vertelde ook, dat komt omdat hier een predikant staat in de gereformeerde synodale kerk, die in woord en geschrift zodanig schrijft, dat daar landelijk zelfs verontrusting over gekomen is, over wat hij persoonlijk daar in die kerk deed. Kijk, dan werkt dat zo. Jammer is dat. Dat is niet zo direct een positieve groei. Ook kun je in dat geval niet spreken van kerkverlating, want men verlaat wel de ene kerk, maar men gaat naar de andere. Ik zou het eerder een verhuizing willen noemen. Er zijn ook mensen die worden niet lid van een andere kerk, maar die gaan naar een of andere beweging die zich op kerkelijk erf actief maakt. En die gaan bij wijze van spreken op kamers wonen. Ze zijn wel actief in christelijk werk, maar het geregeld kerkgaan hebben ze opgericht. Toch is het een probleem in West-Europa, wat vrij algemeen dus zich doorzet in de grotere kerkgenootschappen, maar waarvan bepaalde aspecten beslist niet aan de deur van de kleinere genootschappen en groeperingen voorbij gaan. En wat dat betreft kunnen we zeggen, we hebben er allemaal mee te maken. Ik heb een paar harde feiten, om zo te zeggen, ontleend aan het boek van professor Runia. Een paar dingen maar. Die vindt u onder punt C, dat de kerkgang in de evangelische kerkje in Duitsland in de laatste jaren van 7% naar 4% teruggelopen is. Dat is bijna de helft. Dat onder de jeugd, in diezelfde kerk, de kerkgang van 9% naar 2% is teruggelopen. En dat in de grote steden nog slechts 1% van de kerkleden ook werkelijk de kerk bezoekt. En dan moet u weten dat de evangelische kerkje is de landeskerkje. En een Duitser hoort, om het dan maar zo te zeggen, eigenlijk voor zijn stand wel bij die landeskerkje aangesloten te zijn. In Engeland hebben ze een onderzoek verricht. En nu niet onder de episcopalen, de grote kerk dus, de Anglicaanse kerk. Maar ze hebben een onderzoek verricht onder de kleinere groepen. Presbyterianen, methodisten en baptisten. En volgens dat rapport hebben deze drie kerken in 30 jaar tijd, de afgelopen 30 jaar, 700.000 leden verloren. Terwijl ze in feite moesten groeien met de bevolkingsaanwas mee. Dus die 700.000 moet je eigenlijk als een minimumgetal zien. In ons land is een NIPO-onderzoek geweest, over de kerkgang. In 1947 bleek, dat onderzoek is later geweest, maar over verschillende tijden, maar in 1947 ging nog 60% van de mensen die men ondervroeg naar de kerk. In 1964 was het 45% en in 1984 was het 20%. Een NIPO-onderzoek heeft het ledenverlies van de hervormde kerk nagegaan. En het aantal leden, verlies dus van leden, over de jaren 76 tot en met 83 bleek 300.000 te zijn. Dat ligt er niet om. En een kerkbezoek in de gereformeerd synodale kerk, een onderzoek van 1970 tot 1984, daarbij bleek dat eerst 70% naar de kerk ging en nu nog maar 50%. Dan moet je met die cijfers altijd een beetje voorzichtig zijn. Het zijn statistieken en er is een mopje dat zegt, je hebt leugenaars, je hebt grote leugenaars en je hebt mensen die statistieken maken. Dat de statistieken bij wijze van spreken de grootste leugens zouden zijn. Want het hangt er natuurlijk vanaf wie ondervraag je. Op welke tijd doe je dat? Waar ga je staan als je een onderzoek verricht? Enzovoort. Als je natuurlijk een onderzoek naar kerkgang gaat registreren bij de uitgang van een kerk, dan zijn al die mensen zijn niet alleen lid, maar ook naar de kerk geweest. Dan moet je dat wel doen op een neutrale dag en op een plaats waar je dus een algemeen bezoek mag verwachten. Nou zijn deze cijfers alarmerend. Toch zijn ze minder alarmerend dan dat je denkt. Kijk eens, als je het lidmaatschap van een kerk voorop stelt en je ziet dan in de loop der jaren dat lidmaatschap, het aantal leden bedoel ik dan, afnemen, dan is dat inderdaad alarmerend. En als dat lidmaatschap op zich voor jou alles zegt en dat je dat instituut kerk als het ware met ik weet niet hoeveel hoofdletters schrijft, dan is het alarmerend als je deze teruggang ziet. Maar als je reëler denkt en je zegt, wie van al die leden in die voorgaande jaren die men dan nu kwijtgeraakt is, wie waren daar in feite innerlijk al geen lid van de kerk? Dan wordt dit geheel iets anders beoordeeld. En hoe kun je het dan beoordelen? Dan kun je het zo beoordelen dat de mensen in hun houding eerlijker geworden zijn. Dat klinkt een beetje gek. Maar wij hebben hier in Friesland, vanaf de Bouwhoek, over het gebied van de Wouden, afzakkend tot aan Wijnjewouden, Ureterp, Friese Palen, hebben wij 18 jaar geëvangeliseerd, we zouden als kunnen zeggen dorp voor dorp, met een rijdend evangelisatiegebouw. We hebben heel wat dorpen leren kennen. Er waren dorpen bij waar zo'n 90% van de mensen kerklid waren, was en waar men ook de kerk nog redelijk goed bezocht. Maar als je daar huis aan huis, zoals we deden, ging comporteren en met de mensen een gesprek kreeg, dan bleek het dat heel wat van deze mensen die gingen dan naar de kerk, want wat zou men anders zeggen? Anders lag je eruit in het dorp. En wat dat betreft is men vrijer geworden. En trekt men zich minder aan van wat Jan, Piet en Klaas daarover zeggen. Dus nog een punt, en dat is dit. Als je een onderzoek doet, of als je afgaat op cijfers bij een bevolkingsonderzoek, dan was het vroeger zo, ik herinner me dat toen ik in Sint-Anne onderwijzer was, en bij een onderzoek wat doorlichting betreft, dat bevolkingsonderzoek, wat de doorlichting betreft voor TBC, dat ik daar ook een keer meegeholpen heb te administreren. En dan moest je ook de vraag stellen, tot welk kerkgenootschap behoort u? Dan waren er maar weinig mensen die zeiden, tot geen enkel. Die waren er wel. Maar de meerderheid zei toch wel, ja, welk kerkgenootschap? Ja, ik geloof dat ik nog lid van de hervormde kerk ben. Anders, mijn ouders waren er ook lid van, dus zet maar op hervormd. En dan zette ik op hervormd. Toen was dat nog in die tijd niet zo sterk wat gereformeerd synodaal betreft. Maar er waren er toch ook. Die wel zich opgaven als lid van de kerk, maar die eigenlijk papieren leden waren. Ze stonden wel in de registers, maar om te stellen dat zij werkelijk lid van de gemeente van Jezus Christus waren, kon je helaas niet zeggen. Nou zou je te kunnen tegenwerpen, ja, maar je kunt toch niet in het hart kijken. Nee, inderdaad niet. Maar als mensen zo zeggen van, nou ja, goed, zet dat dan de manier. Dan voel je wel aan wat het lidmaatschap van die kerk voor hen betekent. Dat dat eigenlijk niets meer te zeggen heeft. En wat dat betreft moeten we dus stellen dat het alarm al veel en veel eerder had moeten klinken. En dat alarm had niet moeten klinken. In deze zin van, nou zijn er zoveel mensen de kerk uitgelopen. En vooral jonge mensen raken we kwijt, bedoel ik. Maar het alarm had al tientallen jaren eerder moeten klinken van, hoe zit het met het geestelijk leven? Dat was het geluid wat vernomen had moeten worden. En als je dan vraagt naar dat probleem van kerkverlating, dan kan ik instemmen met de schrijvers van het boek en van het congres, beter gezegd, over dit onderwerp, die het congres de titel hebben gegeven, kerkverlating is het probleem niet. Er is een congres over geweest, van mensen van allerlei signatuur, die over dit onderwerp gesproken hebben, met elkaar nagedacht hebben, in verschillende zittingen bijeen zijn geweest, en waar men heeft trachten door te dringen tot de oorzaken voor de kerkverlating. Want men bedoelde met die titel dit: kerkverlating is het probleem niet. Dat is niet het belangrijkste. Daar moeten we niet bij blijven. Wij moeten doordringen naar de oorzaken van die kerkverlating. En als je daartoe doordringt, dan moet dat je ook aanreiken wat er tegen te doen is. En zo komen we bij het punt van de oorzaken van de kerkverlating. Daarbij kun je op verschillende manieren die oorzaken indelen. Professor Runia in zijn boek doet dat als volgt. Hij spreekt over algemene oorzaken en persoonlijke oorzaken. Dat kun je doen. En dan kun je bij het laatste je aandacht wijden aan het punt dat voor ieder mens die de kerk verlaat er een andere reden kan zijn. Het kan zijn dat iemand ruzie heeft gekregen met een ander kerklid. Het kan zijn dat moeder ziek is geworden en de kerk heeft er zich zo weinig bij bemoeid, of de groep. En ze heeft zo weinig bezoek gehad. Nou, dan hoeft het voor mij ook niet meer. En zo zouden er diverse redenen te noemen zijn die iemand helaas dan, er persoonlijk toe kunnen drijven de kerk of groep waartoe hij behoort te verlaten. Maar dan ben je eigenlijk wat bezig in de marge, want dat is eigenlijk het probleem niet. Dat probleem kom je ook tegen bij de hengelaarsvereniging, als de een de ander wat sneu behandeld heeft. Maar waar het ons nu om gaat, dat zijn de grote trends die hier een rol spelen. En dan heb ik de indeling anders gemaakt. Dan heb ik de indeling zo gemaakt, er zijn oorzaken van buitenaf en er zijn oorzaken van binnenuit. En met die oorzaken hebben we allemaal te maken. Of het nu gaat om een groot kerkgenootschap, landelijk kerkgenootschap, landelijke bekendheid heeft, bedoel ik dan, kenmerkend is voor een bepaald land. Of dat je te maken hebt met kleinere kerkgenootschappen en groeperingen. We hebben allemaal te maken met die oorzaken. Oorzaken die er reden van kunnen zijn dat wij mensen verliezen. En dan vooral dat wij jongeren verliezen. Want dat is het probleem. We zagen dat al in dat ene geval waar nog even apart in Duitsland een onderzoek is gedaan naar jeugd. Mensen van een bepaalde leeftijd, dat daar de teruggang veel en veel groter was dan onder de ouderen. Wel nu, de oorzaken dat we de jeugd kwijtraken. Wat zijn die? Dan ga ik voorbij dus aan oorzaken die veel vroeger al kerkverlating in de hand hebben gewerkt. Als u er belang bij hebt, dan moet u dat boek van professor Runia aanschaffen, die die dingen wel in het geding brengt, zij het ook maar kort. En dan spreek je over de invloed van de Renaissance. Voor die tijd ging praktisch iedereen naar de kerk. Dat was dan wel wat wij noemen de katholieke kerk, in zijn vroege stadium. Maar er ging bijna iedereen naar de kerk. Daarna, in de hervormingstijd, kwam de opkomst ook mede van het humanisme. Vervolgens, in de tijd van de Franse revolutie, kwam de verlichting, even eerder natuurlijk al. Waarbij men God als het ware aan de kant zette. En in de latere tijd kwam daar de opkomst van het socialisme. Dat heeft mensen van de kerk vervreemd. Dat is absoluut een feit. Maar die factoren spelen nu bijna geen rol. We houden ons nu bezig met factoren waar onze jeugd mee te maken heeft en waar wij dus ook mee te maken hebben. En de eerste oorzaak die je kunt noemen, dat is de vlucht van wetenschap en techniek. De wetenschap die, wat de schepping bijvoorbeeld bezegt, wij kunnen die schepping verklaren. En men heeft evolutietheorieën opgesteld waarbij men met allerlei argumenten komt om duidelijk te maken dat daar een geleidelijke ontwikkeling is geweest van een beginfase naar de complexheid zoals we die nu zien. En zo zegt de wetenschapper, wat dat betreft is de Bijbel verouderd. Dat hele scheppingsverhaal, daar kun je geen kant mee uit. En dan hoef je niet zo ver te gaan. Of de jeugd die zegt, dan mag die Bijbel voor mij wel aan de kant. Als ze niet klopt met de wetenschap. Als we denken aan de techniek, dat het de mens gelukt is, wat men voor onmogelijk had gehouden, om een mens op de maan te zetten. Dat hemellichaam, dat dan het dichtstbij voor ons is. Maar dat tot aan die tijd altijd toch zo geheimzinnig was, vooral wat zit er aan die andere kant. Deze kant kon je tenminste nog een beetje bekijken met verrekijkers. Dat hemellichaam is nu betreden door mensenvoet. Er zijn mensen geweest die zeiden, nou dat gebeurt nooit, dat mensen op de maan landen. Ik hoorde eens van iemand die zei, als dat gebeurt, verscheur ik mijn Bijbel. Hij heeft hem gelukkig nog behouden, maar heeft wel zijn idee moeten verscheuren. En wat de toekomst betreft, of de mensen nog ooit eens op Mars zullen landen, zeg maar niet dat het niet gebeuren kan. Deze dingen, die hebben het imago van de mens natuurlijk geweldig opgevijzeld in het oog van de jeugd. Dit kunnen wij. En dan kun je, zoals een Russische cosmonaut gezegd heeft, erbij zeggen, we zijn in het heelal geweest, maar we zijn God niet tegengekomen. Nee, je wist niet. Dat wist dat boertje in Rusland al in de tijd van de Russische revolutie, toen hij uitgedaagd werd tot een debat en iemand hem zei dat hij met de verrekijker nog nooit iets van God in het heelal bespeurd had. Toen zei de broertje, nogal logisch, er staat in de Bijbel, de reinen van hart zullen God zien. Dan moet je niet je oog gebruiken, maar dan moet je hart hebben. Zo is dat. Dan moeten je ogen open gaan. Maar dan niet maar die ogen, die fysieke ogen, maar de ogen van het geloof. Dan moet je je eigen zondige toestand leren kennen en met berouw tot God gaan, die Jezus Christus gegeven heeft om voor ons te sterven op een kruis. Dan leer je God zien, dan leer je hem kennen. En dan blijven er best nog problemen. En dan kun je eens een keer met die wetenschap zitten en met al die miljoenen getallen. Een jonge man kwam er ook eens bij mij, het was een van mijn eigen kinderen trouwens, bij de studie. En ik heb tegen hem gezegd, ik kan ook niet alles verklaren. Maar het gemak waarmee ze al die nullen achter elkaar rijgen, dat doet me wel sceptisch staan. Ik zei, maar ik zal je één ding vertellen, ik had het ook van een ander gehoord. Ik las hem voor, het verhaal van de bruiloft in Cana. Ik zei, die tweede wijnsoort, die werd gebracht bij de hofmeester. Die hofmeester keurde ze en die zei, dit is de beste wijn. Dat was waar. Deze man van wetenschap op wijngebied kon dat testen. Hij had zijn smaak daarvoor ontwikkeld. Had ik weet niet hoeveel wijnen geproefd. Hij wist wel wat goede wijn was. Dat was waar. En toen hij daarna zei tegen de bruidegom, je hebt de beste wijn voor het laatste bewaard, sloeg hij finaal de plank mis. Want die beste wijn, die was jonger dan de wijn van het begin van de avond. En als die knechten tegen hem gezegd hadden zonder meer, deze wijn is nog geen uur oud, baas, dan had hij gezegd, jullie zijn gek. Helemaal gek. Ik met mijn wetenschap wou je mij wijsmaken dat die wijn een uur oud was. Nee hoor, die moet minstens zo oud zijn. Nou, ik heb dat mijn zoontje voorgehouden en gezegd, daarmee verklaar je niet alles. Dat weet ik ook wel. Maar het laat je wel dit zien, dat als God ingrijpt, zoals hier de Heer Jezus met zijn wondermacht, dan moet je heel voorzichtig zijn met je menselijke conclusies en met je menselijke stellingen, die dan met zoveel gevoel van zekerheid worden geponeerd. Het tweede, wat een oorzaak van buitenaf is, dat is de wantoestand in de wereld. En het feit dat de kerk, ik spreek dan over kerk in het algemeen, de christenen, daar geen antwoord op weten. En de massamedia, die werken daarin mee. Het is net als met bepaalde problemen. Als er problemen zijn die ver boven het bevattingsvermogen van je kinderen gaan, en je gaat die problemen aan tafel behandelen, dan breng je je kinderen in verwarring. Want ze kunnen dat niet verwerken. Ze kunnen de zaken niet op een rijtje stellen. En dan moet je je kinderen daar niet mee belasten. Maar op het ogenblik komen de problemen en de wantoestanden onze huiskamer binnenrollen. Door radio en tv. En de schrilste beelden krijg je terwijl je in je luie stoel zit. En je zou wat willen doen, maar je kunt het op dat moment niet. Als er naast je armoede geleden wordt, dan kan je portemonnee pakken, je kan naar de winkel gaan, je koopt een hele serie levensmiddelen en je brengt die naar je buren toe. Of als er een ongeluk gekregen heeft in de straat, dan kan je naar buiten vliegen en dan kan je proberen te helpen en op zijn minst de ambulance bellen. Maar wat wij in onze huiskamer krijgen, daar kunnen we niks tegen doen. En dat werkt Behalve dan bepaalde landelijke acties. Maar je kunt er niet direct wat aan doen. En dat werkt ontzaggelijk frustrerend. Vooral voor de jeugd. En enerzijds nemen ze het geweld over wat ze zien. En anderzijds dan worden ze opstandig. En dan zeggen ze, nou, als er dan een God is, waarom doet hij er niet wat aan? En dan hebben ze niet meer het vermogen om daarheen te kijken waar je de liefde van God ziet. En ze hebben niet het vermogen of houden zich er niet te been bezig dat ze dat onderkennen wat wij mensen ervan gemaakt hebben. En dat ze ook nog eens een keer erkennen wat wij ouderen ook moeten belijden. Dat er heel wat is tussen hemel en aarde wat wij niet snappen. En dat God groter is dan wij en dat wij maar mensen zijn zoals het in Ezekiel staat. Ik ben God, gij zijt mensen. Ezekiel 34 als ik het goed heb. Dat zullen we moeten beseffen. En dat daar de macht van het kwaad is. Satan met zijn engelen. Waarvan we in de Bijbel zien wat hij allemaal trekt. Wat hij allemaal bewerken kan. Ook zelfs tegen de Heer Jezus Christus in. En dan zeggen we, hoe dat allemaal in elkaar zit, weet ik niet. Ik weet wel één ding. Dat God de touwtjes wel in handen houdt, komt wel goed. Maar op dit ogenblik is het nog chaos. Maar Christus komt wel om orde op zaken te stellen. Maar nu laat hij de mens nog de gelegenheid om zich te bekeren. Want als die orde op zaken stelt, is dat voorbij. Dat is het enige waar je dan ervan zeggen kan. Een derde oorzaak van buitenaf, dat is de toenemende welvaart hier in Europa. Het spreekwoord zegt, nood leert bidden. Deze welvaart ervaren we niet wel bij. Vooral de jeugd niet. Het geld wordt je toegestuurd. Of je loopt maar even naar de bank. Je krijgt je uitkering. Allemaal mooi en aardig. Maar je laat het geld rollen. Disco's zitten vol. En als je het daar niet aan verslingert, dan willen we toch in ieder geval dat dat geld, dat we daar plezier van hebben, streven naar een tweede huis, naar een auto die minstens met die van de buren kan wedijveren, en een keuken van je welste. Zo gaat dat. En dat ziet de jeugd. En enerzijds wordt ze ook getrokken door dat geld en staan ze aan de gokautomaten. En anderzijds weten ze ook, dat is het niet. En als ze dan ouders zien voor wie het materiële alleen maar belang heeft, dan zeggen ze nou wat die kerk voor ze te betekenen heeft en het geloof. En ze zeggen dag met het handje. En een vierde oorzaak, dat is de ik-gerichtheid die hiermee gepaard gaat. Niet meer een sociaal gevoel, maar als ik maar aan mijn trekken kom, ik. En die ik-gerichtheid uit zich overal en niet in het minst, ook in het huwelijk. En het aantal echtscheidingen neemt schrikbarend toe. En wie zijn de dupe? De kinderen. Die gaan er onderdoor. En als dan de ouders naar de kerk gaan, maar uit elkaar en niet trouw blijven aan de belofte die ze elkaar gegeven hebben. En niet onderworpen aan het woord van God dat zegt wat ik samengevoegd heeft. Heb, scheide de mens niet wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Wat willen we dan van de kinderen verwachten? Dat ze zich bekeren en geloven in Jezus Christus? Bekeren is een bevel. Dat moet je gehoorzamen. Als je in het gewone leven geen gehoorzaamheid leert en het bij je ouders niet ziet, gehoorzaamheid aan het woord van God, hoe willen we dat dan van onze kinderen vragen? Dat zijn de dingen, en er zijn best nog wel een paar oorzaken bij te noemen, groter of kleiner, die van buitenaf ons christenen, de christenheid, de kerkgenootschappen en de groeperingen bedreigen. Als een algemene bedreiging komen ze. Je zou ze kunnen vergelijken met donderwolken aan een hemel. Die komen opzetten. En waarvan je de gevolgen merkt. In de toenemende wind. In de regen en de storm die naar beneden komt. En dan moeten we ons daartegen weren. En dan is de grote vraag. Hoe doe je dat? Want Aan het begin hebben we gezegd dat er toch van die groepen zijn die groeien. En dat niet alleen doordat er leden van andere kerkgenootschappen bijkomen en zij hun eigen jeugd verliezen. Nee, die eigen jeugd is er ook. En dat is de jeugd waarvan er op een EO-landdag 25.000 bij elkaar zijn. Op een jongere landdag of 20.000. Dat is toch ook een fenomeen? Hoe komt het dan dat deze algemene oorzaken, waar Satan achter zit en waarin hij tracht het werk van God tegen te staan en de mens mee te slepen, vooral de jeugd, hoe komt het dan dat deze oorzaken niet overal en op dezelfde wijze hun invloed hebben? Kijk, dat komt, en nou kom ik eigenlijk bij het kernpunt van mijn toespraak. Dat komt, of dat houdt verband met de innerlijke toestand van de groepering, van de kerk, van het genootschap. Daarom ook de vraag is, hoe vangen we deze klap, deze stormvloed die van buitenaf komt, hoe vangen we die klap op? Dat is de vraag. En dan komen we bij de interne oorzaken van de kerkverlating. Want het is niet alleen zo dat van buitenaf deze dingen komen en wij jeugd kwijtraken, omdat die oorzaken van buitenaf zo belangrijk zijn, dat die alleen hen wegtrekken. Maar ze vinden daarbij in de kerk situaties die hen als het ware weerloos maken tegen die bedreiging van buitenaf en waardoor ze meegesleurd worden. Ze hebben niets waar ze zich aan vast kunnen grijpen. Daar komt die wassende rivier, om het zo te zeggen. En de wateren storten zich. En als je daar dan een buffer tegen hebt, als je daar een gebouw tegenop kan zetten waar de golven op stuk slaan, of dat je tenminste nog je ergens aan vast kunt klemmen waar je je bovenuit kunt hijsen, dan kun je eraan ontkomen. Maar als dat er niet is, dan slepen deze stormvloeden, stormvloeden van oorzaken en orkanen die over ons gaan, van secularisatie, van wereldzin, van ikzucht, die slepen ons mee. En daarom is het zo ontzaglijk belangrijk om de oorzaken van binnenuit na te gaan. Maar beste luisteraars, als we dat doen, dan moet de hand in eigen boezem. Dat is een beetje pijnlijk. Die oorzaken van buitenaf, om daar alles op te gooien, dat is makkelijk. Dan kun je heerlijk, kun je daar de schuld leggen. En dan ga je zelf vrij uit, als groep, als kerk, als genootschap. En je ziet wel, ja, ja, dat is nou een keer de tijd zo. Maar dat is niet eerlijk. Als we dit onderwerp eerlijk behandelen, dan zullen we ons moeten afvragen, hoe komt het dat het bij ons zo is? Waarom zijn wij die massa jeugd kwijtgeraakt? Of waarom zijn we die ene jongen, dat ene meisje, kwijtgeraakt? Dan zullen we ons dat moeten afvragen en dan zullen we de thermometer bij onszelf moeten aanleggen. Er is een tijdje terug, nog niet zo lang geleden, ik meen 87, is er een onderzoek geweest van twee godsdienstsociologen, Benjamin en Piet van der Ploeg, in Drenthe. Dominee Kwast heeft er in de Friese Kerkbode over geschreven, onder een kop, de Drentse schrik, zo heeft hij het genoemd. Want inderdaad, dat rapport dat verschenen is, dat heeft veel mensen aan het denken gezet. Dat heeft een schok teweeg gebracht. Wat bleek namelijk bij dat onderzoek in een aantal kerkelijk meelevende gereformeerd synodale gezinnen. Nou gaat het niet om dat genootschap, maar ik noem gewoon de feiten zoals ze liggen, om duidelijk aan te geven wat de bedoeling is. Dat in die gezinnen de jeugd niet meer naar de kerk ging. En men heeft gevraagd waarom. Die interviews, die zijn opgenomen in een boek, het Lege Testament. Later is er een nieuw onderzoek geweest, omdat men de onderzoekers beschuldigde dat ze te weinig gezinnen hadden onderzocht. En dat leverde nog een slechter beeld op. En in die krant, of in dat boek schrijven zij, en het heeft ook gestaan in het Reformatorisch Dagblad, dat deze ouders, die leerden hun kinderen wel bidden toen ze klein waren. Ze hebben ze ook wel uit de kinderbijbel voorgelezen toen ze een jaar of 3, 4, 5, 6, 7 waren. Maar toen was het op. En toen de kinderen behoefte hadden aan persoonlijk contact, aan gesprek over het geloof. Tja, maar dat konden de ouders niet. Wat leverden ze over, zo zeggen de onderzoekers? Ze leverden over regels en gewoonten. Dat was de geloofsoverdracht. Maar ze leverden niet over dat ze, ook als verloren zondaars, in vroeger of later tijd, in hun jeugd of later, hun zonde hadden leren kennen en de Heer Jezus hadden aangenomen als heiland. Ze leverden niet over hoe je dat geloof in het dagelijks leven gestalte geeft. Ze leerden de kinderen niet samen zelfstandig bidden. Ze leerden ze niet zelf Bijbel lezen. En er was geen gesprek over de onderwerpen van het geloof. Er kon wel over politiek gesproken worden, maar over Christus en wat hij voor een mens, voor een zondaar betekent, werd niet gesproken. Dat moest maar in de kerk gebeuren. Oké, dan kun je zeggen, goed, dat is een Drents onderzoek. En dat is in die en die kerk. Maar nogmaals, de hand moet in eigen boeien. Kijk eens, als bij ons, persoonlijk en of gemeenschappelijk, een situatie is waarvan je kunt zeggen, die stemt overeen met wat we lezen in de brief van Sardes, dan moet het je niet verbazen dat de jeugd in de kerk te Sardes zei, adieu, wij gaan. Christus merkte op, je hebt de naam van te leven. De belijdenis was prima. Je hebt de naam van te leven. Werken deden ze ook nog, maar wel formeel natuurlijk. Ik heb uw werken niet volkomen bevonden voor God. Je hebt de naam van te leven, maar je zijt dood. Dat is het oordeel van Christus over de kerk van Sardes. En bijna uit alle uitleggers van het boek de Openbaring zijn het erover eens dat deze 7 brieven een profetische betekenis hebben. Of je mag zeggen dat deze 7 brieven 7 perioden in de kerkgeschiedenis achter elkaar beschrijven. En dat je dus met Laodicea de laatste periode hebt, vlak voor de wederkomst van Christus. Dat is een andere zaak, daar verschilt men over. Maar dat deze brieven profetisch iets te zeggen hebben over toestanden in de kerk van Jezus Christus. Zij het dan hier en daar, daar is men het algemeen over eens. Praktisch alle uitleggers. En als we denken aan de tijd van de hervorming, toen gingen de mensen voor het geloof de brandstapel op. Maar een eeuw later was er al een Jodocus van Lodestein, een bekend prediker, die in moeilijkheden in zijn kerk kwam, omdat er zo'n dode toestand was, en hij weigerde kinderen van ouders te dopen, die ook in hun leven niet daadwerkelijk lieten zien bij de kerk te behoren. Hij streed, een Jodocus van Lodestein, een bekend prediker, die in moeilijkheden in zijn kerk kwam, omdat er zo'n dode toestand was, en hij weigerde kinderen van ouders te dopen, die ook in hun leven niet daadwerkelijk lieten zien bij de kerk te behoren. Hij streed tegen dat gij hebt de naam van te leven en ge zijt dood. En die strijd was tevergeefs. Dan zie je Sardes. Hebben wij iets van Sardes in ons huis? Mooie regels. Bidden nog wel aan tafel. Lezen ook. En we zeggen ook tegen de kinderen, ja, je moet naar de kerk hoor. Het is zondag. 2 keer. Dat is allemaal klaar. Maar voor de rest, hoe zit het van binnen? Wat betekent het geloof voor ons zielenleven?
Nog geconcentreerder gezegd. Wat betekent de Heer Jezus voor mij? Is Hij mij alles waard? Heb ik daar alles voor over? Is dat waar? Kunnen mijn kinderen dat zien? Kunnen de anderen in de groep waar ik mij bevind of in de kerk waar ik lid van ben, kunnen ze dat zien? Dat ik Christus navolg? Ook soms als het moeilijk is. Ook soms als ik niet begrepen word. Dat ik het ik voor gekruisigd heb. Kijk, dat zijn de dingen waar het op aankomt. Of is die tweede auto zo belangrijk, of die, dat tweede huis zo belangrijk. En die tweede auto leven we alleen voor onze zaak. En vrouw en kinderen moeten het maar zien te redden. Of leven we alleen voor het huishouden. Met allerlei dingen opnoemen. Cyrus, je hebt een naam te leven, maar je zei dat. Dan roept God ons versterk het overige. Dan moeten we tot inkeer komen. Bekeert u dan. Opdat ik niet kom als een dief in de nacht. Van de eerste christenheid in Klein-Azië zien we dat er niks van overgebleven is. De tucht van het woord. De tucht van God is er overheen gegaan. Ik zal uw kandelaar wegnemen en het is gebeurd. En in West-Europa. Dan kunnen we haast wel zeggen dat de tijd van de glorie is voorbij. De tuchtigende hand van God, daar hebben we mee te maken. En dan verder, dan lezen we in dat boek de Openbaring iets wat nog erger is. En als we menen dat onze kinderen dat niet doorhebben, vergissen we ons wel helemaal. Dat is, als we het zo goed getroffen hebben met onszelf, met onze kerk, met onze groep. Wij hebben de waarheid. Wij zijn rijk. En verrijkt moet je bij ons komen. Moet je zien wat wij van de Bijbel weten. En wat jij daar... Wacht man, je weet er helemaal niks van. Dan gaan we elkaar met de waarheid om de oren slaan. En wat moet God zeggen? Lauw. Niet koud. Ook niet heet. Maar geestelijk... Lauw. En toch menen dat je wat bent. Toch menen dat je kijken kunt. Dat je ziet. Ah, die anderen hebben geen inzicht. Wij zien. En dan zegt God, ik zou maar eens wat ogenzalf kopen. Dat je ziet. En wij doen gerechtigheid. En dan zegt God, koop dat maar eens. En laat er maar eens wat van zien. In het praktisch leven. Zo onder elkaar. Dat zijn de dingen die in Laodicea worden gevonden. En onze kinderen en de jeugd, die zien dat. En ze lopen een tijdje mee. En als ze dan wat ouder worden, dan zeggen ze, adieu. Die schijnheiligheid, die zelfverzekerdheid. Terwijl het een lauwe bende is innerlijk, hoeft om mij niet. Is gezegd door de heer Fernand. Het is een ernstig onderwerp. Ja. Maar het wordt heel ernstig als we naar onszelf kijken. En laten we dan eerlijk zijn, beste luisteraars. En dat geldt voor u en dat geldt voor mij. Dat we hebben allemaal onze tekorten. Er is geen één die nu met dit gegeven de ander om de oren zou kunnen slaan. Ik u ook niet. Daarvoor... brengen we dit onderwerp niet. Maar het is wel de vraag, wat doen we ermee? En zegt het ons wat? Dat we, als dat niet zo is geweest vanaf heden, dat we dan toch vanaf dit ogenblik zullen zeggen, Heere God, die dode toestand oordeel ik. Ik wil leven voor u. Heere God, dat lauwe hart van mij, dat oordeel ik. En ik wil niet koud zijn naar die kant. Ik wil weer heet warm zijn voor u. Voor u in het vuur lopen. Kijk, dan hebben we nog kans dat datgene wat kwijtgeraakt is, weer terugkomt. Tweede ding wat zo funest is onder de christenen. Dat is de verdeeldheid. Dat is ook geen oud nieuw verschijnsel bedoel ik. Het is een oud verschijnsel.
Na de oorlog is er een boekje verschenen, in verband ook met de kwesties van oecumene, 10 maal gereformeerd. Je kon op 10 manieren gereformeerd wezen. 10 predikanten van 10 verschillende gereformeerde richtingen hebben dat boekje geschreven. Ah ja, gereformeerd. Nou, er is ook een ander boekje verschenen, wat ons erg naligt. Het verhaal van de broeders, niks beter. Je kunt zoveel maal broeder zijn, om het zo was te zeggen. Beschamende situatie. Zo liggen de feiten. De jeugd ziet dat. En de jeugd die zegt, nou, Christus, gebeden voor de eenheid. Dat staat in het blazoen van de christenen. Maar in de praktijk is er een grote verdeeldheid en verscheidenheid. Nou is dat gegeven al oud. En gelukkig dat ondanks dat vele jongeren toch eroverheen zagen. En Christus leerden kennen. En lid werden van een kerk of een groep bezochten. Maar weet u wat het allerfuneste is? En dan spreek ik natuurlijk over bepaalde gevallen. Maar als in een kerk of groep, plaatselijk of regionaal, de gelovigen elkaar in de haren vliegen. Als daar ruzie is. En als Psalm 133 een aanfluiting is om het voor te lezen. Welzalig als broeders ook te samen wonen. Het is als de olie die drupt van de baard van de Aaron tot op de zoom van zijn kleder. Prachtig mooie Psalm 133. Tja, wat is dat mooi. Als broeders. En zusters natuurlijk. Echt samen wonen. Elk met zijn karakter natuurlijk. En daar moet je als rekening mee houden. Maar toch, samen wonen. Samen optreden. Als daar de liefde van Christus heerst, omdat ze Christus hebben leren kennen. Als ze elkaar verzorgen. Oh, dan mogen ze best eens een keer tekortschieten. Maar dan een andere keer, dan wordt het weer opgemerkt. Dat het hart er toch bij is. Nou, als in die sfeer kinderen groot worden. Nou, dan heeft de duivel zwaar werk om ze weg te krijgen, dat zou ik u vertellen. Maar als er ruzie is. In de groep of in de kerk. Nou, dan heeft hij lichtwerk, dan lacht hij in zijn vuistje. En dan kan hij ze zo, met een pink kan hij ze wegkrijgen. Hupla, voetzie zijn ze. Jammerlijke toestand. Als wij niet leren om samen te wonen als broeders. Dan zijn er de problemen allicht, de milieuvragen. Men houdt zich op het ogenblik daarin mee bezig in het conciliair proces. En natuurlijk, daar zijn dingen waar wij als christen ook wel eens aan mogen denken. Je hoeft niet altijd met de auto, het kan ook wel een keer met de fiets. Je mag er ook wel eens om denken dat dat milieu door onze overproducties naar de knoppen gaat, als we niet oppassen. En wij mogen ons ook wel eens een keer inzetten voor dingen van recht en gerechtigheid. En die vragen komen op de kinderen ook af. Maar als ze zien dat wij helemaal doodgewoon doorgaan, alsof er niks aan de hand is. En dat wij als christenen het slechte voorbeeld geven bij dit soort dingen. Nou, dan is dat ook funest voor onze jeugd. Betekenen we dan dat we achter de groenen aan moeten en op de barricade moeten staan? Nee, dat betekent het niet. Dan verlies je ook het doel uit ook. Daar is ook een andere kant aan de medaille. En die vind je in Lucas 13. Dat als daar mensen bij de Heer Jezus komen en zeggen, nou dan moet u eens eventjes horen wat er gebeurd is. Er zijn zoveel mensen die zouden gaan offeren en Pilatus, die heeft ze gedood. Zijn dat nou zulke grote zondaars? We hadden daar een mening over. En dan zegt de Heer, nee dat zijn ze niet. En die 18 op wie de toren van Siloam viel, ook niet. Maar waar je één ding mee te maken hebt, dat staat nummer 1.
Dat zijn niet de politieke vragen, dat zijn niet de milieuvragen, dat zijn niet de vragen van weet ik veel wie wat. De eerste vraag moet ook de eerste zijn. Het eerste probleem moet ook het eerste probleem zijn. En dat is dit. Als u niet bekeert, zult u insgelijks omkomen. We kunnen ons niet van die andere problemen zo licht afmaken. Dat stel ik direct ook erbij. Maar we zullen voor één ding moeten oppassen. Dat we de zaken op de kop zetten, namelijk. De eerste zonde die de mens bedreven heeft, die we in de Bijbel beschreven vinden, is een zonde tegen God en niet tegen de naaste en niet tegen het milieu, om zo te zeggen. En niet tegen de samenleving. De eerste zonde is de zonde van de mens die in opstand kwam tegen God. En daaruit is alle ellende voortgekomen. En dan zul je ook die eerste zonde moeten aanpakken. En dan zul je ook moeten beseffen dat het ons niet lukt om het koninkrijk Gods vast in de stijgers te zetten. Maar aan de andere kant dat het wel degelijk onze taak is om persoonlijk en daar waar wij kunnen bij te dragen, dat er ook in de samenleving waar wij dan mee te maken hebben wat ons gedrag bepaalt, dat wij recht doen. Dat we het leefbaar houden. Voor zover dat van ons afhangt. Zoals er ook staat, houd vrede met alle mensen zover van u afhangt. En dan zullen we er ook voor moeten waken voor een soort alternatieve geloofsbeleving. En dan krijg je al die theologieën, die tweede naamvalstheologieën. De theologie van de bevrijding, de theologie van de vrouw, het feminisme en noem maar op. Dat is een keuzepakket. Eén vak uit het keuzepakket. En daar staat nog een bijvak. En dat ga je dan hoofdvak maken. Zo is het ook niet. We zullen de dingen goed op orde moeten stellen. Ten slotte. De brief van Philadelphia. Remedie tegen kerkverlating. Daar waar wij zijn. In onze groep of kerk. Moet je eens kijken wat je daar van die gemeente te Philadelphia leest. Het eerste dat is. De naam. De naam. Van al die zeven gemeenten zijn kenmerkend voor die gemeenten. De naam van Philadelphia betekent broederliefde. Daar, Psalm 133. Als er werkelijk broederliefde is, liefde tot de gelovigen. Niet liefde tot het eigen groepje, of de eigen kerk. Nee, liefde tot alle medegelovigen. Wij zitten hier als mensen, als christenen van diverse pluimage. Het zou best een leuk boeket zijn als je alle kleuren zou kunnen tekenen ervan. Huh? Daarmee verheerlijk ik het niet hoor. Dat is weer een andere kant. Want mooi is dat natuurlijk niet. Maar wat ik wel wil zeggen, dat is dit. Als we hier nou zitten, is dan iedere gelovige hier in dit zaaltje en daarbuiten ons even dierbaar als de medegelovigen met wie we zondags in hetzelfde kerkgebouw of in dezelfde zaal zitten. Dat is de vraag. Dat is de kwestie nu hier, broederliefde. En laten we die liefde zien in onze contacten met elkaar. En kunnen anderen dat opmerken? Opmerken ze alleen op en merkt onze jeugd alleen op wat we het eigen groepje vertroetelen. En een christen van een andere groep een schop geven, want hij is niet met onze principes eens. Werkelijke broederliefde, dat is de remedie. Maar hoe kun je broeders lief hebben? Die liefde heb je niet. Niet van jezelf. Dan moet je ook zelf een broeder zijn. En dan moet je de liefde Gods hebben leren kennen in Christus Jezus onze Heer. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Dat is de liefde van God die je leert kennen als je als verloren zondaar bij het kruis komt. Maar weet u wat God dan doet? Dan schroeft hij als het ware de deksel van ons hart af en dan stort hij zijn liefde erin. Romeinen 5 vers 9. De liefde Gods is in onze harten uitgestort door Christus Jezus, onze Heer. Door de Heilige Geest, bedoel ik. De liefde Gods is in onze harten uitgestort. Wij kunnen als gelovigen, medebroeders en zusters, lief hebben, omdat God ons heeft lief gehad, zijn liefde aan ons bewezen heeft, onze ogen daarvoor geopenbaard heeft, ons de Heilige Geest geschonken heeft en ons in staat stelt om elkaar lief te hebben. U lief te hebben. Ik u en u mij. En u uw buurman, uw buurvrouw enzovoort. Hoe dan ook verder. De geestelijke achtergrond nog zijn. Broederliefde. Tweede wat we daar vinden, dat is, gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. Kleine kracht. Oh, deze christenen te Philadelphia, die hadden geen poeha. Die boogden niet op hele grote kathedralen, op een pracht van een organisatie. Die boogden niet op bepaalde vakbonden of wat dan ook, waar ze hun invloed in hadden en op wat voor wijze dan ook macht konden uitoefenen of hoe dan ook. Deze gemeente te Philadelphia, die wist het. We zijn van God afhankelijk, zelf kunnen we niks. We hebben maar kleine kracht. Maar die kleine kracht gebruikten ze. Op de goede manier. Dat is een belangrijk punt. Nederigheid. Niet dat opscheppige, rijk en verrijkt en wij zijn wat en wij kunnen wat. En ook niet dat dode. Van onze leer is goed, oké, jongens, dan is het ook in orde. Nee, het besef van eigen onmacht. Maar daar is één ding, daar waren ze sterk in. Zij hebben het woord van God bewaard. Als iemand kwam met de theorie van, oh, die Bijbel, dat is ook een oud boek, het heeft een tijd gehad, is nuttig geweest. Maar we gaan nu een nieuwe tijd in. En dat boek, daar kan je bepaalde puntjes nog wel uithalen, maar voor de rest is het verouderd. Tijdgebonden. Zit vol met een menselijk element. Je moet er een paar hoofdlijnen uithalen. Dan zeiden die Philadelphiërs, ho even. Weet jij het beter dan de Heer Jezus? Die heeft gezegd, de schrift kan niet gebroken worden. Die zei nooit, ja, dat staat er nou wel, maar. Nee, die zei, Adam is geschapen. Die had het over het eerste mensenpaar. Man en vrouw schiep hij hen. Die had het erover dat God ze samengevoegd heeft. Niet een aantal mannen bij één vrouw of een aantal vrouwen bij één man. En niet een paar mannen bij elkaar en niet een paar vrouwen bij elkaar. Maar die twee zullen tot één vlees zijn. Dan zeiden de Philadelphiërs bij alle nieuwe theorieën. En bij alle nieuwe levensvormen die men wilde creëren. Dan zeiden ze stop. Stop. Hier is het woord van God. En dat zeiden ze dan niet. Omdat ze van die letterknechten waren. Maar dat zeiden ze. Omdat het woord van de Heer was, je hebt mijn woord bewaard. Niet je hebt de Bijbel bewaard. Nee, je hebt de Bijbel mijn woord bewaard. Dat is het punt. Niet je hebt een stelletje regels uit die Bijbel bewaard. Maar die Bijbel, omdat het document is dat God ons gegeven heeft en waarin hij zijn hart geopenbaard heeft. Waarin hij ons heeft meegedeeld, zijn gedachten. Dat was het punt wat deze Philadelphiërs beheersten. En als die jeugd dat ziet, dan is dat de remedie. In die genootschappen en kerken en groepen, waar het gezag van het woord nog vastgehouden wordt, daar zie je lang niet die afkalving, als daar waar die nieuwere theorieën hun ingang gevonden hebben. En dan mag je het zoeken bij hele orthodoxe bewegingen, soms erg heel zwaar, als oud gereformeerd. En je mag het zoeken in groeperingen als de Pinksterbeweging, of Vrij Evangelisch, of waar dan ook. Maar als het woord zijn gezag behoudt, dan zie je dat de kerkgang, om zo te zeggen, goed is. Dan zie je dat de jeugd ook een houvast krijgt. En dat ze tegen de stormen van die buitenaf veroorzaken, dat ze dan opgewassen worden. Niet in eigen kracht. Maar dan kan God dat woord gebruiken en dat onderwijs en dat voorbeeld wat ze bij vader en moeder en bij de medegelovigen in de gemeenschap gevonden hebben. Het volgende is, je hebt mijn naam niet verloren. Dat betekent in feite, je hebt mij niet opgegeven. Het was niet zo dat toen het een beetje moeilijk werd in Philadelphia, dat die Philadelphiërs zeiden, zeggen we niet dat we christen zijn hoor. Kijk, en nou moeten we in dat restaurant eten, maar nou danken we niet voor dat eten hoor, want ben je nou helemaal mal, dan lachen ze ons uit. Dat zeiden ze niet. En ze zeiden ook niet zelfs in de tijden dat het gevaarlijk werd. We doen het maar niet meer. Niet dat ze het gevaar opzochten. Maar ze verloochenden de Heer niet. Niet voor dwaalleer en niet voor vervolging. Ze kwamen er vooruit. Niet in fanatisme, maar doodgewoon omdat het hun Heer was. Zoals een Daniel uitkwam voor God. Ook al stond er de leeuwenkuil op. Het werpen erin dan natuurlijk.
Hij houdt vast. Dacht je dat dat niet gezien werd? Door onze jeugd? Natuurlijk. En zo'n voorbeeld inspireert. Daar heb je geen voorstelling van. En dat is geweldig als je ziet dat er jongeren zijn. Ik kom erop terug, op Inlanda. Of op Wieken. Of op Kampen. Die attentie hebben voor het woord van God en aandacht. Die meedoen met een bijbelstudie. Zelfs 4 uur per dag in bepaalde gevallen. Dan zeg je, geweldig is dat. Dat werkt God door dat woord. En het vierde punt wat we vinden. Daarin Philadelphia. Dat is, ge hebt het woord van mijn volharding bewaard. Gij hebt mijn woord bewaard, is 1 ding. Dat is het woord in zijn algemeenheid. Gij hebt het woord van mijn volharding bewaard. Wat betekent dat? Christus heeft volhard. Altijd. Dat heeft men gezien. Hij ging zijn weg, heeft de zijne lief gehad tot het einde. Gaat zichzelf over in de dood. Maar het woord van mijn volharding is wat anders. Dat is niet alleen zijn volharding en de boodschap van zijn volharding. Maar dat heeft te maken met de toekomst. Christus heeft gezegd dat hij zal wederkomen. En het woord zegt dat hij zich gezegd heeft, zet heeft aan de rechterhand van God, voorts wachtende tot zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank voor zijn voeten. En Paulus onthult dat in dat toekomstperspectief, en dat ga ik nou niet in tijdsvolgorde stellen, want daar gaat het me niet om, maar dat dan ook Christus zal komen om zijn gemeente thuis te halen. Zie, ik kom spoedig en ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. En deze Philadelphiërs, die zagen uit naar de komst van de Heer. Ze waren op aarde, ze hadden een taak op aarde. Maar ze woonden in tenten, geestelijk gesproken. Ze hadden tentpinnen, geen fundamenten tot diep in de grond. Ze konden zo vertrekken, om zo te zeggen. Ze waren pelgrims en bijwoners. Ze waren geen lapswansen die niks deden. Het waren geen zwervers die op de zak van een ander liepen. Wermiorinners, noemen ze dat in Friesland. Dat wie in het net. Nee, ze deden hun taak. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Dat hadden ze goed begrepen van Paulus. Maar ze wisten, uiteindelijk is het hier beneden niet. Eens zullen wij met Jezus wonen. Dat wisten ze. En ze volgden het voetspoor van die oude aartsvader, die de stad verwachtte welke bouwmeester God was. Ze waren op weg naar het land waarvan God gesproken had. En beste luisteraars, broeders en zusters, als bij ons de toekomstverwachting van Jezus Christus levend is, dan zal dat ons leven kenmerken. Dat zal ook opgemerkt worden door de jeugd. Dat zijn de 4 kenmerken van een gemeente die het geneesmiddel zijn tegen de kerkverlating. Die voorkomen, mag je haast wel zeggen, dat er kerkverlating plaatsvindt. Geef God dat ze bij ons gevonden worden. Helaas, de les uit het boek Openbaring 2 en 3 is nog niet ten einde. De ernstigste kerkverlating is niet dat er een aantal jongeren weglopen. De ergste kerkverlating is niet dat er ook ouderen de kerk, de groep, vaarwel zeggen. De ergste kerkverlating is als Jezus Christus buiten de deur moet gaan staan. Als Jezus Christus de kerk verlaten heeft. Enerzijds is daar de kerk als de gemeente van hen die gebouwd is op de rots.
waarvan hij gezegd heeft, de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Die gemeente van schapen, die gegraveerd zijn in de hand van de Vader en de Zoon, en niemand kan ze rukken uit mijn hand. Dat is de ene kant van de medaille. Dan denken we aan de kerk, dat geestelijke lichaam van Jezus Christus. Maar we kunnen ook aan de kerk denken als het christelijk getuigenis hier op aarde. En dan zegt Christus tegen die kerk de Laodicea: ik zal u uit mijn mond spuwen. En hij spreekt als het ware alsof hij buiten staat. Gelukkig, zover is het nog niet. Hij wil nog binnenkomen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Mag ik het even vrij toepassen persoonlijk? Als het bij u zo is dat u moet zeggen, ik weet niet of ik wel behouden ben. Ik weet niet of ik wel echt een christen ben. In ieder geval is het in mijn geestelijke leven, is het hopeloos. Zo lauw als een pier. Dood als een pier, maar zo lauw als wat. Terwijl Christus klopt, ook vanavond. En hij zegt, ik wil binnenkomen bij je. Ik wil je hart vullen. Ik wil je gelukkig maken. Ik wil je weer warm doen zijn. Als je mij toelaat, je leven weer aan mij wijdt, gaan we samen het avondbrood eten. Ik met jou en jij met mij. Dan heb je gemeenschap met mij. Heb je contact met mij. Dan gaan we samen verder. Dan ben je niet meer zo'n lauwe Laodiceër. Maar dan word je iemand van Philadelphia. Die naar mij uitziet. Die van mij uitkomt. En als we met elkaar misschien lauw geworden zijn. Als het in onze geloofsgemeenschap lauw is. En Christus zegt als het ware. Ik sta eigenlijk te buiten. Je hebt met mij geen rekening gehad. Maar ik klop nog wel bij jullie. Ik wil graag binnenkomen. Ik wil graag van jullie gemeenschap. Weer iets echts maken. Iets warms. Heet warm voor mij. Willen we dan open doen? Willen we hem binnenlaten? En zeggen, Heer Jezus, neemt u plaats op de voorzittersstoel. En dan gaan wij wel gewoon aan tafel zitten. En zegt u het maar. En dan willen we niks meer van onszelf denken. Maar willen we eenvoudig. We beseffen het dat we eigen kracht, dat onze eigen kracht miniem is. Maar dan willen we het van u verwachten. En geef ons dan de kracht om u te laten werken. Zodat ook de jeugd bij ons weer gemotiveerd wordt. En ze niet door de stroom van de secularisatie en verwereldlijking wordt weggevoerd. Geef God dat wij persoonlijk op onze hoede mogen staan en op de juiste wijze te hoede mogen zijn tegen de kerkverlating. En dat we ons actief opstellen in de goede gezindheid voor God. En voor Jezus Christus, onze Heiland.
Ik hoop ze toch allemaal in de handen. De eerste vraag is deze. De vrouw op het feest in Openbaring 17. Is dat niet, zegt de vraagsteller, de wereldkerk? En is dan het lidmaatschap van de wereldraad van kerken, is dat dan wel in orde? Dit zou natuurlijk een hele verhandeling vereisten over Openbaring 17. Inderdaad geloof ik dat Openbaring 17, de grote boer, een afval getuigenis van God voorstaat. Je vindt het terug in het Oude Testament, waar als Israël ontrouw wordt, zij vergeleken wordt met een overspelige vrouw in het boek Hosea. En ik geloof dus inderdaad dat je onder die boeren moet verstaan de afvallige christenheid van de toekomst, die in contrast staat met het grote Babylon en het nieuwe Jeruzalem. Het is een van de engelen die de zeven laatste plagen hebben, die de grote Babylon introduceert bij ons. En op precies dezelfde wijze is het ook een van de engelen die de zeven laatste plagen had, die het nieuwe Jeruzalem aan de maas verklaarde. Zo zou er nog een paar minuten overeenstemming zijn. Het een is een verworvenheid in kwade zin, en het gemeen is een verworvenheid in goede zin. Nu, wat de wereld uit van kerk betreft, ik zou op zichzelf al wat smaak hebben voor deze vereniging met genootschappen waarbij een zo smal basis als beleidenis van Jezus Christus de basis wordt.
Maar waarbij ieder nog over het woord kan denken zoals hem dat zelf belieft, dan vind ik dat je op een afglijdende weg bent. Dan is er nog wel iets meer te zeggen dan dat. En dan zal het toch ook over de verzoening, over de verlossing in Christus Jezus duidelijkheid moeten zijn. En ook over de kwesties van geloof in Christus, bekering, zondebewustzijn enzovoort. Het punt ook is dit. Die Wereldraad van Kerken is een gespreksorgaan, en een tikkeltje overkoepelend, maar dat is nog niet zo sterk, van kerkgenootschappen. Maar waar Christus voor bidt is niet een vereniging van kerkgenootschap, maar is de eenheid van alle Christusgelovigen. En dat dekt elkaar niet. En voor dat laatste moeten we ons instellen en inzetten. Maar voor het eerste, dan ben je toch bezig aan een gebouw met menselijke facetten. En dat naar mijn gevoel wel de voorloper is van die afvallige christenheid in de toekomst. Hoewel dat nu nog niet gezegd kan worden dat al totaal een vervallen situatie is en je het met een hoer zou kunnen vergelijken. Maar bepaalde facetten wijzen zeker in die richting. Ik zou dus daar wel voor willen waarschuwen. Tweede vraag. Een kennis van iemand die is meegeweest naar Rotterdam, naar een nieuw apostolische beweging. En de vraagsteller zegt, wat is dat? Is dat goed? Ik hoop niet dat u mij verdenkt van het propageren van de boekentafel, nu ik hier helemaal achter sta, en het verkopen van boeken via een vraagbeantwoording. Maar er is een boekje van Johan de Heer, Stromingen van deze tijd, waarin hij deze beweging, nieuw apostolische beweging, behandelt. Die beweging is opgekomen in het begin van de vorige eeuw in Engeland. Irving, een Schots prediker, is er de man van die het gemotiveerd heeft. In het begin was het qua leer een goede beweging, wel sterk op bepaalde punten toegespitst van profetieën en spreken in talen, waar ik wel enige bedenking tegen heb. Maar qua leer was het nog goed. Enige wat je kon stellen was dat er een onzuiverheid zat al bij Irving over de persoon van de Heer Jezus wat zijn mens zijn betreft. Maar dat kwam niet zo naar voren. Irving zelf was een godvrezend man. In de loop der tijden is die beweging helemaal afgegleden. En in drie grote groepen gesplitst, of drie groepen. Eén, dat zijn de oud-apostolische, die zijn behoorlijk zuiver in de leer, maar dat is dan, ik zei drie grote groepen, maar dat is dan een heel klein groepje. En daarnaast zijn er de hersteld-apostolische of nieuw-apostolische en de hersteld- of nieuw-apostolische in de eenheid der apostelen. Deze twee groeperingen zijn van het oorspronkelijk model zeer sterk afgeweken, hebben pertinente dwaalleer. In de laatste bewegingen, die is hier ook bedoeld, wordt de Bijbel niet gelezen, praktisch niet. Dat is oud stro, vergeleken bij het frisse gras van het woord van de apostelen. Men leest zo'n boodschap van zo'n apostel voor, en dat is het geestelijk voedsel voor de gemeenschap. Er is ook een sterke hiërarchie, opklimming in gezag. En wat de leer van Christus betreft, dan vinden daar ook leringen plaats dat hij, wat zijn natuur betreft, niet de zondeloze mens was zoals de schrift hem ons voorstelt. Volgende vragen zijn mensen die zeggen, je mag de kerk niet verlaten, want dat deed de Heer Jezus ook niet. Hoe slecht de leiders, de fariseeën ook waren, hij bleef naar de synagoge en de tempel gaan. Wat kun je tegen zulke mensen zeggen? Punt 1, dat de Heer Jezus naar de synagoge ging onder de Joden. Dat hij dus het Jodendom als zodanig en wat God ingesteld had, hoewel de synagoge zelf pas later ontstaan is, niet verwierp. Hij bleef Jood. Maar dat kun je niet zonder meer vergelijken met een kerk en met in de kerk blijven. In feite kun je ook de christenheid namelijk niet verlaten. Ik kan de christenheid niet verlaten, ik vorm deel van dat geheel. Maar of ik aan alles deel heb wat die christenheid doet, is een tweede. En of ik dus binnen die christenheid mij niet afzonder, is een andere zaak. Dat gebeurde in het Jodendom namelijk ook. En de Heer Jezus zonderde wel degelijk zijn discipelen af van het Jodendom, door ze te laten dopen, doordat ze, dat begon er met Johannes, ik spreek nog niet over de christelijke doop, maar de doop der bekering, daar vormden zich de schapen die rondom hem kwamen en die hij uit de Joodse stal uitvoerde, wel degelijk uit die Joodse stal uitvoerde. En in de Hebreeënbrief lees je het ook een oproep, dat de christenjoden in die tijd datgene wat oud en verouderd was, moesten verlaten. En zo is er ook in onze tijd een verantwoordelijkheid. En kan, als de tucht niet meer gehandhaafd wordt, en als de rechten van Christus niet meer gehandhaafd worden, kunnen wij ons niet één maken met die ongehoorzaamheid. God roept mij nooit op ongehoorzaam te zijn. Wanneer ik niet gehoorzaam kan zijn aan zijn woord, doordat de gemeenschap waar ik mij bevind mij met kwaad verbindt en met een prediking soms waarin Christus geloochend wordt, dan kan ik daar niet blijven. En dan hebben we wel degelijk te maken met het verlaten van datgene wat onrein is en het ons wenden tot Christus en samen te gaan met allen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Laatste vraag. Een van onze kinderen heeft zich met haar man laten dopen door onderdompeling. Zij schreef, wij zijn God kwijt geweest, maar Jezus klopte aan de deur van ons hart. Nu worden sommige mensen opgemerkt, ze waren toch al jong, als kind ook gedoopt. En nu is mijn vergelijking niet goed, maar Jezus was besneden en werd later toch ook gedoopt. Ik zou deze vraag een hete hangijzer willen noemen, laat het maar eerlijk zeggen. Want daar kom je op de kwestie van de kinderdoop, of de doop op grond van belijdenis. Daar staan twee meningen tegenover elkaar, die allebei hun oprechte verdedigers vinden. Ik denk niet dat het de bedoeling van deze avond is, waar u gekomen bent over het punt te spreken of te beluisteren van kerkverlating, dat ik visies over de doop ga geven in het algemeen. Weer verwijs ik naar de boektafel. Daar is lectuur over. Dan kunt u zichzelf daarover informeren. We hebben er ook wel eens eerder in lezingen over gesproken. Daar zijn bandjes nog van te verkrijgen bij de heer Streekstra. Hij knikt, dus hij is een man die bewaart wat waard is bewaard te worden, want dat is al een paar jaar geleden. Dan kunt u zich op de hoogte stellen van de gedachte althans die de spreker toen, en dat is dezelfde als van nu, daarover heeft. Maar ik vind het misbruik maken, ik stel u die vraag niet kwalijk, ik neem u de vraag niet kwalijk hoor, laat ik dat zeggen. Maar ik vind het voor mijzelf niet eerlijk om een spreekbeurt over een ander onderwerp te gebruiken om een dergelijk heet hangijzer, wat ik dan toch niet uitvoerig behandelen kan, hier naar voren te brengen. En dat werkt alleen maar verwijdering, ook als er mensen zijn die er toch het niet mee eens zijn en er ook niet aan toe zijn om hier een discussie over aan te horen of een andere mening over te horen. Ik hoop dus ook niet, ik neem u de vraagstelling niet kwalijk, ik hoop u ook niet dat u mij kwalijk neemt, dat ik mijn antwoord als een niet-antwoord geef. Oké? Dank u wel voor uw aandacht.